Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we schriftlezing en de psalmen voor deze morgen noemen. We lezen Esther 5. We noemen nu Esther 5. En we zingen psalm 142 vers 1 en 7. Psalm 5 vers 1, 2 en 3. Psalm 81 vers 12. En Psalm 25 vers 2. De schriftlezing is Esther 5. En we zingen Psalm 142 vers 1 en 7. Psalm 5 vers 1, 2 en 3. Psalm 81 vers 12. En 25 vers 2. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting worden bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voorrecht met het zingen van Psalm 142 en daarvan het eerste en het laatste vers, Psalm 142, 1 en 7, riep tot de Heere met luider stem. Ik smeek en riep verlangs tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. En het zevende, voer mij uit de gevangenis tot roem uws naams die heerlijk is, dat mij het rechtvaardig volk omring en vrolijk van uw weldan zing. Het eerste en laatste van Psalm 142.
Thank you.
Gemeente, we zetten ook in het morgenuur de lezing van het Bijbelboek Esther voort. In het vijfde hoofdstuk. De schriftlezing in dit morgenuur vindt u gewijde aandacht in het Oude Testament. Meer in het bijzonder in het boek Esther en daarvan het vijfde hoofdstuk. Doch daaraan voorafgaand wordt u gelezen de heilige wet des Heeren.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult den naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstmaagd, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Het geschiedde nu aan de derde dag dat Esther een koninklijk kleed aantrok en stond in het binnenste voorhof van des koningshuis tegenover het huis des konings. De koning nu zat op zijn koninklijke troon in het koninklijk huis tegenover de deur van het huis. En het geschiedde toen de koning de koningin Esther zag staande in het voorhof, verkreeg zij genade in zijn ogen, zodat de koning de gouden scepter die in zijn hand was Esther toereikte. En Esther naderde en roerde de spits des scepters aan. Toen zeide de koning tot haar: Wat is u, koningin Esther, of wat is uw verzoek? Het zal u gegeven worden, ook tot de helft des koninkrijks. Esther nu zeide: Indien het de koning goeddunkt, zo komen de koning met Haman heden tot den maaltijd die ik heb bereid heb. Toen zeide de koning: Doet Haman spoeden, dat hij het bevel van Esther doet. Als nu de koning met Haman tot de maaltijd die Esther bereid had gekomen was. Zo zeide de koning tot Esther op den maaltijd des wijns wat is uw bede? En het zal u gegeven worden. En wat is uw verzoek? Het zal geschieden, ook tot de helft des koninkrijks. Toen antwoordde Esther en zeide, mijn bede en verzoek is, indien ik genade gevonden heb in de ogen des konings, en indien het de koning goeddunkt mij te geven mijn bede en mijn verzoek te doen, zo komen de koning met Haman tot de maaltijd, die ik hem bereiden zal. Zo zal ik morgen doen naar het bevel des konings. Toen ging Haman tenzelfde dagen uit, vrolijk en goedsmoeds. Maar toen Haman Mordechai zag in de poort des konings, en dat hij niet opstond, noch zich voor hem bewoog, zo werd Haman vervuld met grimmigheid op Mordechai. Doch Haman bedwong zich, en hij kwam tot zijn huis, en hij zond heen en liet zijn vrienden komen, en Ceres zijn huisvrouw. En Haman vertelde hun de heerlijkheid zijns rijkdoms, en de veelheid zijner zonen, en alles waarin de koning hem groot gemaakt had, en waarin hij hem verheven had, boven de vorsten en knechten des konings. Verder zeide Haman, ook heeft de koningin Esther niemand met de koning doen komen tot een maaltijd, dien zij bereid heeft dan mij. En ik ben ook tegen morgen van haar met een koning genodigd. Doch dit alles baat mij niet, zo lang een tijd, als ik in de Jood Mordechai zie zitten in de poort des konings. Toen zeide zijn huisvrouw Ceres tot hem, mitsgades al zijn vrienden, met maken een galg, 50 ellen hoog, en zeg morgen den koning, dat met Mordechai daaraan hangen. Ga dan vrolijk met de koning tot die maaltijd. Deze raad, nu dacht Haman goed, en hij deed de galg maken. Tot zover.
Verroot, moedig ons voor het heilig aangezien des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Het zijn niet kwaad in uw heilige ogen, Heren, als we ook van de morgen van deze aan u gewijde en geheiligde rust en sabbatdag in de weg der gebeden tot u trachten te naderen, om verklaring van uw woord, om opheldering van al die zaken die van nature voor ons zo duister en verborgen zijn. Heren, dat woord des levens dat gij geschonken hebt aan een wereld die zonder dit woord blind zou voortvaren naar een eeuwige nacht. Een woord dat nog wil zijn, lamp voor de voeten en licht voor het pad. Licht om het duister op te klaren. Hier en daarin is alles al gezegd, dan gaan we onze toestand, waarin wij zonder uitzondering verkeerden van nature, in de duisternis wandelende, op weg naar de duisternis. En dan niet te weten, en dat is toch het allerverschrikkelijkste. En dan niet te weten, het er niet voor kunnen houden, ook al hebben we het duizendmaal gehoord in de kerk, dat het waar is. Heren, dat doet ons ook vanmorgen beseffen. De noodzaak wat u ook zelf zegt en ook doet. De noodzaak van de Heilige Geest die het heilig woord ook gaat openen en openbaren. Wat daar geschreven staat of vanmorgen gelezen is, zo met kracht op de ziel leggen, dat het gaat drukken, zo in de ziel brengen, dat die ziel daardoor verscheurd wordt, En Heere, dat is nodig. Woord en geest. Die twee, anders met eerbied gesproken, blijven het toch alleen woorden. Die wij opslaan in ons geheugen. Waar we misschien nog ook godsdienstig mee kunnen zijn. En nog staande kunnen blijven dat wij die wetenschap hebben in onderscheid met anderen. Heere, maar dat fundament van verstandelijke kennis zal ons niet baten. Zal geen grond zijn om voor u te kunnen staan. Als wij voor uw heilig aangezicht verschijnen. In het uur van ons sterven. En samen in ons lichaam op de jongste dag. Alle gronden vallen dan weg. Het zijn ook nooit gronden geweest. We hebben het ervoor gehouden. Maar één grondslag zal dan blijken te kunnen bestaan. De ziel die in Christus is verwachteld, met hem vereend en verenigd, tot één plant samengegroeid, zodat zijn leven Christus is geworden. Heren, dat wonder der wonderen, met minder kan het niet, zal ook aan ons moeten geschieden. En daartoe nog de prediking, Heren. Daartoe nog de kerkdienst ook deze morgen. Als we hier samen nog mogen zijn opgekomen. Als gemeente ook met anderen van verre gekomen. Om hier samen nog onder die zegen van de bearbeiding van woord en geest te worden gesteld. Wilt u die zegen, Heren, dan ook krachtig in ons aller leven kon het zijn uitvoeren. Die zegen zo krachtig doen zijn. Dat wij voor de wereld bedorven worden en in die gangen gevoerd worden waarin ge al uw volk voert. En wat we ook samen gezongen hebben. En terwijl het nog is het heilige evangelie van vers 1 tot en met vers 7. Die wonderlijke psalm, zoals al uw woorden er vol van zijn. De gangen van de koning van de kerk, vol eer en heerlijkheid. De gangen waarin de kerk wordt gebracht. Van droefheid tot vreugde. We hebben het ook gezongen. We hebben het ook beseft. Wat het is om daar te klagen. In die treurnis des harten te verkeren. In die droefheid en in die smart te zijn. Zondaar geworden voor God. Omringd door zoveel vijanden die we nooit eerder gehad hebben. Maar nu van binnen en van buiten onze ziel belagen. Het leven nu als een gevangenis opgesloten, zelf niet uit te kunnen komen. En dan de klacht. Voer mij uit mijn gevangenis. Waarom? En daar brengt u nu al uw kinderen tot roem. Uw naams die heerlijk is. Want dan gaat het niet meer om die ziel zelf. Maar dan wordt het zo afgedrukt in dat hart. Het zal toch om uw naam en waarheid gaan. Die naam moet eeuwig de eer ontvangen. En daarom voer mij uit mijn gevangenis. Voor het eerst of wel bij vernieuwing. Tot roem uw naams die heerlijk is. Om dan weer omringd te worden door het vrolijk gezang van uw volk. Want het begint met droefheid. Maar het eindigt in vreugde. In eeuwige blijdschap. En Heere, daar tegenover de gangen van de wereld die hier de blijdschap zoekt. Maar het zal eindigen in eeuwige droefheid. In een eeuwige nacht. Heere, wat een tegenstelling. En daarmee is toch alles gezegd. Maar dat nu ook te verstaan en te leren kennen, wil daartoe nog de prediking doen uitgaan met kracht en met heerlijkheid, omdat uw naam daarin verheerlijkt wordt. Zondaren nog bekeerd, van dood levend gemaakt, uw volk nog eens getroost mag worden in de gangen die u houdt, in een terugleidende en een vooruitleidende weg, nog eens wat mag ontvangen als teerkost op de levensreis. Wilt u ons zo samen gedenken in dit morgenuur? Heren, en niet alleen ons hier in deze kerk, maar ook over het ronde aarde waar de gemeente nog samen mogen komen. De arbeid die daar wordt verricht nog willen zegenen. Al uw zeer getrouwe dienstknechten nog willen uit- en doorhelpen. En Heren, uw koninkrijk zo uitbreiden. Gedenk de arbeid onder uw volk Israël. Gedenk de arbeid onder de heilige wereld. Dichtbij en ook veraf. Wees met ons eigen volk en vaderland, allen die in hoogheid zijn gezeten. Geef hun licht en wijsheid bij u vandaan, opdat zij dit volk mogen voor u gaan in de rechte wegen. En die staat toch alleen maar getekend in uw heilig woord en getuigenis. Al roept alles ons toe in dit land dat dit niet meer kan. Alles wijst erop, overheid, onderdanen, meer en meer van de weg afgaan, willens en wetens, niet ongewaarschuwd immers, voortgaan op die weg ten verderven. Het zou voor u toch maar één woord zijn, om ons toch terug te brengen tot de aloude paden. Maar is er nog geloof, Heer, dat u machtig bent en dat u dat kunt doen? Of zijn ook de bidders onder ons geweken, de zuchters en kermers, die het van u geleerd hebben om u aan te lopen als een waterstroom, ook voor dit volk, voor ouderen en voor jongeren, ook onze jongeren. Allen op weg en reis naar de eeuwigheid. Allen op weg en reis naar die godsontmoeting. En dan oud en jong, achter de waarheid. Dan is het leven voorbij. Dan gaat de grote eeuwigheid beginnen. Eindeloze eeuwigheid. Heer, druk dat nog eens af op de harten van ons allen. Ook in dit land dat eeuwenlang bewelddadig is geweest, bevoorrecht is geweest boven zoveel andere volken met de kennis der waarheid, maar nu zo ver weg. En ook onder ons steeds meer wreveligheid, onvrede over de wegen, het moet alles anders. Voorbode van de nieuwe gezindheid en het moderne heidendom dat ook ons niet voorbij gaat. Wat luid uitroept wijk van ons. Want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. Uw wegen die door de dood gaan. Uw wegen die smal zijn. Onmogelijk zijn. Alles gaat tegen ons in. Hier in de geest des tijds. We voelen het. We tasten het. Wordt steeds sterker ook onder ons. En wil dan nog in dit donker tijdsgevricht ons niet begeven en ons niet verlaten. En nog de rechte predikingsafloop als vanouds, de rechte woordbediening nog laten, Heere, als die er nog mag zijn. Gedenk zo niet, volk. Gedenk onze gemeente. Bijzonder ook mevrouw Smelt, die de afgelopen week weer thuis nog komen uit het ziekenhuis, nog verder van haar infectie moet genezen. Dat u deze tijd heilig aan haar ziel mogen bezet te mogen zijn met zaken van de eeuwigheid. Want een lichaam, dat is een groot goed, dat het weer gezond mag worden. Maar wilt u ook verder leiden ons allen overigens, van het lichamelijk naar het geestelijke. Want we zijn erg op onze gezondheid. Maar het zijn we slordig, onachtzaam als het gaat om onze ziel. Alle tijd ook ziektetijd nog heiligen aan de harten tot bekering, tot vernieuwing en tot verheerlijking van uw heilige naam. Gedenk haar, gedenk allen die een ziekte omdragen, of die thuis zijn door de ouderdom of gebrek, die niet meer met ons kunnen opgaan naar uw huis. Wil ook daar nog deze morgen een zegen bereiden. Gedenk de ouderen die de kroon der grijsheid dragen, die zo dicht zijn bij het graf en de eeuwigheid. Heer, opdat zij nog tot zichzelf mogen inkeren. Wat wij allen hebben te doen, mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God. En dat het besef onder ons toch niet verloren zal gaan, dat er een wonder in ons leven moet gebeuren, doordring ook de jeugd ervan. En de ouderen. En geef zo nog, Heer, in deze gemeente de roem en de eer van uw heilige naam, ook in de uitbreiding van uw koninkrijk, in de verlevendiging van wat u heeft gewrocht, in de onderhouding van uw werk. Gedenk allen die een verborgen kruis hebben te dragen. Gedenk ons samen op de raad der kerk in deze moeitevolle tijdsomstandigheden om beslist naar uitwijzen van uw woord de gemeente voor te gaan. Niet afwijkende ter linker of ter rechterzijde. Dat spoor te mogen vasthouden. Ik zet mijn treden in uw spoor. Ook als kerkenraad. Als gemeente, als jongeren en ouderen hier en thuis. Want buiten die ene weg zijn alleen dwaalwegen. eindigend in een nacht zonder uitzicht. Doordring ons daarvan en geef ons zo die vastberadenheid die eigen is aan de kerk die uw werk is. Gedenk ons in de prediking, in het luisteren en in het spreken. En bekeer nog, zo zullen wij bekeerd zijn. Wij vragen het in de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Uit genade. Amen. Geliefde, de geschiedenis van koning Ahasveros. Koning in de jaren 486 tot 465 voor Christus over dat grote Persische Rijk. Dat reikte van Indië tot Ethiopië. Een wereldrijk. Ahasveros, de koning, we hebben ervan gelezen die, zoals dat is opgetekend in het hoofd, eerste hoofdstuk, die zijn vrouw Vasti verstoten heeft, omdat zij ongehoorzaam was geweest aan het bevel van de koning om op zijn feest te komen. Koning Ahasveros die een andere vrouw heeft gekregen in Hadassa, een Joods meisje zonder ouders, gestorven, grootgebracht door Mordechai, haar pleegvader, de nieuwe koningin onder de naam Esther, hebben we haar leren kennen. Het derde hoofdstuk, hoe Haman besloten heeft het volk de Joden uit te roeien. Haman, een hooggeplaatste ambtenaar van Ahasveros. De reden, Mordechai, de neef van Esther, staat voor hem niet op. Beweegt zich zelfs niet eens, buigt niet voor hem. Bewijst hem niet de eer die hij meent waardig te zijn. Daarom moet hij, maar ook zijn ganse volk sterven. Mordechai komt daarmee in de nood, ook het volk der Joden. En ook Esther gaat het horen. En wordt opgeroepen door Mordechai om tot de koning uit te gaan. Om hem te vragen het volk der Joden, haar volk, genadig te zijn. Esther daartoe in eerste instantie niet geneigd om dat te doen. Wordt toch overreed door Mordechai om die gang te gaan naar de koning. En dat hebben we vanmorgen samen gelezen. Die stof, de gang van Esther naar koning Ahasveros, zouden wij vanmorgen met de hulp des Heeren willen overdenken. Staan we dan in de eerste plaats stil bij de geschiedenis. En ten tweede bij de geestelijke lering die daarin is opgesloten. En ik lees daartoe nogmaals het eerste vers van Esther 5. Het geschiedde nu aan de derde dag dat Esther een koninklijk kleed aantrok en stond in het binnenst voorhof van het koningshuis tegenover het huis des konings. De koning nu zat op zijn koninklijke troon in het koninkhuis tegenover de deur van het huis. De gang van Esther naar de koning. Allereerst dus de geschiedenis, om die samen kort te bezien. En dan de geestelijke lering, het geestelijk onderwijs, daarin besloten te overwegen. Wij wilden eerst nog samen zingen van de vijfde psalm. Eén, twee en drie. Psalm 5, neem Heere mijn bange klacht ter oren. Zie, als het aan woorden mij ontbreekt, wat de overdenking in mij spreekt. 2. Sla iedere zucht, mijn hart ontgleden. Opmerkend ga, schenk mij het genot uw zeils, mijn koning en mijn God. Ik zal tot u met mijn gebeden eerbiedig treden. En het derde, ik zal Doe even vuur aan blaken, o Heere, bij het schemerend morgenlicht. Mij stillen voor uw aangezicht. Oprechte boezemzuchten smaken en biddend waken. 1, 2 en 3 van Psalm 5. Esther naar de koning. Die gang, geliefde, is niet zonder bezwaren geweest. En toen Esther hoorde van het besluit van die wet, alle Joden in het rijk van Ahasveros zullen gedood worden op de 13e van de 12e maand, heeft zij wel gedacht dat zij als koningin daardoor wel niet getroffen zou worden. En toen Mordechai haar verzocht om naar de koning te gaan, heeft ze dat eigenlijk niet willen doen. Alleen voor zichzelf. Ik als koningin zal toch wel blijven leven. Maar ook omdat het zo onmogelijk is. Maar dat is een wet van Mede en Perzen, die kan niet herroepen worden. Wat zou Esther dan nog kunnen doen? Bovendien, als zij dan nog mocht geloven in de bijzondere gunst van de koning te staan, ach, dan had het wellicht nog zin. Maar zij is in 30 dagen, een maand, al niet meer bij de koning geroepen. Dat getuigt niet van veel liefde van de koning voor zijn koningin. Nee, dat zijn de bezwaren geweest. Maar Mordechai, haar pleegvader, heeft ze weggenomen. En heeft gezegd, Esther, de dood zal jou niet overslaan. Gemeente, de dood slaat niemand over. En bedenk, Esther, waartoe gij koningin zijt geworden, zal dat niet zijn in de weg der voorzienigheid des Heren om juist nu een goed woord voor uw volk te mogen spreken? En bovendien, Esther, al verleent u dan niet hulp, heeft u zich er niet voor over, God zal dan op een andere wijze verlossing schenken. Maar als vierde, wee dan, Esther, wee dan u en uw huis, want God zal zulke ongehoorzaamheid en liefdeloosheid niet ongestraft laten, Esther. En dat is voor Esther voldoende geweest. Haar bezwaren zijn weggenomen. En daar is een besluit gevallen bij Esther in haar hart. Dan zal ik naar de koning gaan. Ondanks alle bezwaren. Het betekent dat ik gedood zal kunnen worden. Want tot de koning komen zonder gevraagd te zijn, betekent je dood. Of het moet zijn een enkele keer dat de koning die gouden scepter toereikt. Die gouden staaf, vaak voorzien van een bol, teken van zijn koninklijke waardigheid en hoogheid. Maar daar moet je eigenlijk niet op rekenen. Maar goed, ik zal toch gaan. Wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. Besluit is gevallen. Esther zal gaan. Eerst vasten. Een tijd lang zich van voedsel onthouden om te meer bezig te kunnen zijn met dat grote stuk, het gaan naar de koning en ook in de weg der gebeden Gods aangezicht te zoeken om zijn gunst en genade, om die gang te mogen gaan. En niet alleen zij, maar ook Mordechai en dat hele volk der Joden in de hoofdstad Susan, opgeroepen om te vasten en Esther te gedenken in de voorbeden. En dan op de derde dag moet het besluit worden uitgevoerd. En Esther trekt haar koninkkleed aan. Ze kan nu niet in rouwgewaad gaan. Dat verdraagt de koning niet. En zij wil ook eerbied betrachten. En daarom dat kleed, zij is ook koningin immers, aangetrokken zo van haar eigen paleis, naar het paleis van Ahasveros gegaan. En dan komt ze in een ruimte voor de plaats waar koning Ahasveros op zijn troon gezeten. Mensen ontvangt. De hofzaal. Daar tegenover. Blijft. In die wachtruimte, als ik het zo mag zeggen. Esther nu staan. Ziet u, ze is gegaan van haar paleis naar het andere paleis. En dan komt ze in die binnenste voorhof. Dat is, wij zouden zeggen, een wachtkamer. Vroeger, als je op bezoek kwam bij hooggeplaatsten, moest je eerst in de antichambre, in de wachtkamer, wachten tot je geroepen werd. Wel, daar blijft nu ook Esther staan. De gang naar de koning. Hoe is zij gegaan, denkt u? Bezet met vragen, met twijfel. Het vrees. Hoe zal het uitvallen? Zal de koning mij genadig zijn? Of zal ik sterven? En als ze daar staat, dan ziet ze op afstand de koning. Want jawel, een koning, zeker zo'n Oosters despoot als Ahasveros, houdt wel afstand. Moet ruimte voor zich hebben om te zien gevaren die van alle kanten dreigen. Wat een leven, hè? Wat een leven, altijd in gevaar, altijd beducht moeten zijn op aanslagen. En daarom ruimte houden, zicht hebben, afstand scheppen. Daar zit de koning, hoog verheven, afstand. En de wachters om hem heen. Zou zij al eigener beweging willen voortgaan, dan zullen zij haar grijpen. En dat zullen ze ook doen, als koning Ahasveros één teken geeft. Dan is haar dood beslist. Zo is zij gegaan, vol vrees. Zo staat ze nu ook voor het aangezicht van de koning. Geliefde, wanneer ik dan omkom, dan kom ik om. Ze heeft zichzelf ervoor over. Ze weet, het kan eindigen in de dood. Mordechai heeft haar overreed om te gaan. En zij mochten doen, dat geloven wij. Uit liefde voor God. Voor zijn volk. Voor de Christus die komen moest. Maar ook voor de mensenlevens die er mee gemoeid zijn. Als dat verschrikkelijk voornemen inmiddels ook wet geworden van Haman zou worden uitgevoerd. En dan dat ogenblik, dat ondeelbaar ogenblik. Als zij daar staat, koningin Esther, voor Ahasveros op zijn troon. Dat ogenblik, en iedereen moet nog de adem hebben ingehouden. Wat zal er gebeuren? Dat ogenblik dat het aangezicht van Ahasveros niet wat zo te vrezen was, vertoornd raakt over het zien van iemand die hij niet geroepen heeft, maar zich ontspant in een genadig aanzien van zijn vrouw en koningin in die gouden scepter toereikt. Het betekent gena gevonden. Het betekent kom maar. Kom maar en nader tot mijn troon. En Esther komt. Nadert. De wachten moeten wijken. Bij de troon van Ahasveros. En ze raakt met haar vingers eerbiedig die gouden scepter aan. Gehoorzaamt. aan het onuitgesproken bevel van de koning om te komen, te naderen. En nu te zeggen wat zij zeggen wil. Want de koning begrijpt heel goed dat zijn vrouw niet zomaar gekomen is. Dat moet iets zwaarwegend zijn. Iets wat haar drukt. Waardoor zij die gang heeft willen gaan. Met gevaar voor haar leven. Met doodsverachting tot hem gekomen. En daarom nodigt hij haar uit om nu te zeggen wat op haar hart ligt. Zeg het maar, Esther. Al is het tot de helft van mijn koninkrijk. Ik zal je het geven. Zo genadig. Zo innemend spreekt nu Ahasveras. Zijn ogen gevuld met gena. Zijn handen, die de scepter hebben toegereikt, zo vriendelijk. En nu zijn lippen, die spreken zo innemend. Ja, dan is het in dat opzicht ook wel waar. Werelds waar. Milde ogen, vriendelijke handen. Maar bij Ahasveros niet van eeuwigheid. Maar zo voor een ogenblik. Meest naar de luimen van zijn eigen boosaardig hart. Dat soms ook wel eens enige ontferming kent. Maar dieper vanmorgen door de voorzienigheid Gods daartoe gebracht. Om Esther te ontvangen en haar uit te nodigen haar verzoek te doen. En ze doet het niet. Althans, nu niet. Kinderen, wat zegt Esther? Esther zegt, koning Ahasveros, ik wil u verzoeken om met mij de maaltijd te houden in aanwezigheid van Haman, uw hooggeplaatste ambtenaar. Een maaltijd die ik bereid heb, ik nodig u van ganse harte uit om samen met Haman aan mijn maaltijd deel te nemen. Ahasveros begrijpt wel dat dat niet het eigenlijke verzoek is, maar een tussenverzoek om kennelijk dan daar aan haar eigen tafel haar hart open te leggen. En hij stemt toe. Direct moet iemand Haman gaan roepen om dan samen met de koning naar het paleis van Esther te gaan, om daar met haar de maaltijd te gebruiken. Zo gebeurt het ook, geliefde. De koning maakt zich op en gaat naar het paleis van koningin Esther. Haman inmiddels ook gekomen, voegt zich bij hem en samen zetten zij zich aan de maaltijd. Dan gebeurt het. Als de wijn wordt ingeschonken, richt Ahasveros zich nogmaals tot Esther en zegt, nu, vertel het maar, ik heb aan je eerste verzoek voldaan. Vertel maar, mijn vrouw, koningin Esther, wat is het dan dat op uw hart zo weegt, dat u uw leven ervoor over heeft willen hebben? Vertel het maar, al is het de helft van mijn koninkrijk, ge zult het ontvangen. En weer legt Esther haar hart niet helemaal open. Maar vraagt, koning, zou u morgen nogmaals willen komen? Weer met Haman, nogmaals met mij de maaltijd willen gebruiken? En dan zal ik verklaren wat mijn hart zo bezet houdt. Wat mij zo drukt, dan zal ik mijn verlangen uitspreken. Mijn wens kenbaar maken. En weer bewilligt de koning. De maaltijd is ten einde. De koning gaat terug naar zijn paleis. En Haman, let wij een ogenblik op Haman. Ja, de Jodenhater. De man die het besluit heeft genomen de Joden uit te roeien. En bij Ahasveros de ring verkregen hebbend, dat tot wet heeft gemaakt, die niet herroepen kan worden. Haman, hij spoedt zich naar huis, vanwege de grote eer en heerlijkheid hem toegebracht. Samen met de koning aan de maaltijd geweest en morgen weer. Maar dan, om het paleis te verlaten, moet hij weer door de poort naar zijn eigen huis. En daar ziet hij Mordechai de Jood. En zoals altijd, Mordechai de Jood staat niet op. beweegt zich niet, vertrekt geen spier. En na alle vreugde is deze teleurstelling zo groot dat Haman alles vergeet en de bitterheid blijft alleen over. Geliefde, onthoud u dat maar eens. Nou komt hier ook openbaar ons menselijk leven. Hè? Je kunt zo vrolijk zijn en zo verrukt zijn met de dingen van deze wereld, maar er hoeft maar iets te gebeuren. En uw ongenoegen is gewekt en alle vreugde is verdwenen. Het tekent ons het kortstondige, het onstandvastige, ongestadige van alle wereldse vreugde. Er hoeft maar iets te gebeuren, je bent gekrenkt. Je eigen eer en alle blijdschap is weg. Maar de Heer geeft zijn volk een blijdschap die nooit meer weg kan gaan. Gij hebt mij het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd als hij. Enzovoort, Psalm 4, vers 4. In één keer de vreugde weg en de bitterheid blijft over, dat is een mens, een verbitterd wezen. Eigenlijk ontevreden. Diep in de wortel van zijn leven geldt dat voor u en mij, een ontevreden mens. Want hier kunnen we het niet vinden. Hier zullen we het ook nooit vinden. Alleen dat volk van God, die blijdschap, die vreugde, die eeuwig is, waar zelfs de dood geen greep op zal kunnen hebben. Zoek die vreugde, die blijdschap te krijgen. En zo gaat dan na afloop van deze wonderschone dag Haman toch als een verbitterd mens naar huis. En roept zijn vrouw en zijn vrienden. En eerst, ja dat kan hij nooit laten, naar gepocht te hebben. Gepocht, wat is dat? Opscheppen, kinderen, opscheppen. Gaat hij vertellen hoeveel bezittingen hij niet heeft. Hoe groot zijn nageslacht wel niet is, 10 zonen. Hoeveel eer hem wel niet bewezen is. Bijzonder ook vandaag toch de maaltijd als enige met de koning bij Esther. Morgen nog een keer. Maar dan in één keer weer de wolk. Maar wat heb ik eraan, zegt hij. Zolang die ook Mordechai leeft, kan ik niet echt verheugd zijn. Oh, dat denkt de wereld altijd. Als dat aan mijn weg is, dan zal ik blij zijn. Als dat is opgelost, dan zal ik verheugd zijn. Nooit. 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 De vrouw, ja, je zult zo'n vrouw hebben, denkt u vanmorgen misschien wel.
Ja.
De vrouw van Haman zegt, ach man, luister eens, laat dat nou opgelost worden. Je hoeft niet te wachten tot de 13e van de 12e maand voordat Mordechai zal sterven. Richt nu een galg op, 50 el, 25 meter hoog. En hang hem daar morgen aan, voordat u naar het feest gaat. Dan kunt u echt genieten van de maaltijd. Vraag de koning zijn goedkeuring, richt die galg maar pas op. Ceres, de vrouw van Haman, komt met dit vreselijke voorstel. Hang hem aan de galg. Dan is uw vreugde volkomen. En Haman luistert. De galg wordt opgelicht. Nog één ding. Morgen vroeg naar de koning. Vroeg naar de koning om zijn toestemming te vragen om Mordechai op te hangen. En dan naar de maaltijd met de koning van Esther. Heerlijke dag. Daar kun je uitzien. Daar kun je uitzien. Naar die dag. Haman. Morgen. Gemeente. Morgen. De laatste dag van Haman. En hij weet het niet. Morgen. Hij ziet er naar uit, maar hij weet niet. Dan zal het eeuwigheid zijn. Haman aan de galg. Haman in de hel. In die eeuwige duisternis. Morgen. En hij weet het niet. Weet u het? De geschiedenis. Wat is het meegevallen voor Esther? Hoe ruim, klonk het in de mond van haar man en koning Ahasveros. Vraag maar, Esther, al was het tot de helft van mijn koninkrijk. Is dat niet groot? Is dat geen meevaller? Ja. Maar als een mens daarvan moet leven, dan is het toch te kort. En nou ken ik er één. Die gaat zoveel verder. Die zegt tot zijn vrouw. Zijn bruid niet tot de helft van mijn koninkrijk. Nee. Die zegt wat anders. En tracht dat nu te krijgen, gemeente. Die zegt niet tot de helft van mijn koninkrijk. Maar die zegt. Al wat u ontbrengt. Schenk ik zo gij spreekt. Mild en overvloedig. Die zegt tot zijn kerk. Al het mijne is het uwe. Mijn koninkrijk. Mijn godsliefde. Ja, het is de Heer. Zo zijn volk nodig. Al wat u ontbrengt. Wat een ontzaglijk en eeuwig verschil. Kom gemeente, laten we daar eerst samen van zingen. Dat is 81 vers 12. 12e vers van Psalm 81. Het leven, wat is dat? Het leven is een wachtkamer. Een wachtkamer. U zit vanmorgen, ik sta daarbij, samen, bij, gezeten in de wachtkamer van dit leven. Het leven als een wachtkamer. Ik zie er twee vanmorgen bijzonder zitten. Eén is Haman. Hij wacht. Waar wacht hij op? De dood van zijn vijand. Vermeerdering van zijn eigen vreugde. Nog meer roem en eer in aanzien. Zo wacht Haman. Die ander in de wachtkamer is Esther. Ze weet ook van wachten. Uitzien. Die nachten van worsteling. Om tot de koning te naderen. En toen ze daar stond voor de koning. Wachtend op zijn bevel. Wat zal het zijn? Weg. Dood haar. Of zal het leven zijn? Twee in de wachtkamer. Wij zitten er ook. En nu wat verwacht ik? Wat verwacht ik? Het leven als een wachtkamer. Voor die grote eeuwigheid. Ontzaglijke eeuwigheid. Wat is uw uitzicht? Esther, Haman. Een ontzaglijk verschil. Wat je te wachten staat. Esther vol vrees voor de dood. Gaat al eeuwig meevallen. En Haman vervuld van blijdschap over zijn wraak die zoet zal zijn. Zijn heerlijkheid die groter zal worden. De dood. En de rampzaligheid. En nu wat verwachten, heren. Een volk in de wachtkamer. Kom. Kijken we nog eens naar Esther. Maar nu bedoel ik gemeente Esther als kind van God. Wat ze ook geweest is. Die doorleeft wat al Gods kinderen doorleven. En we hebben het al meer tegen elkaar gezegd, ook vanmorgen nadrukkelijk. Dan gaat het niet over de tijd die daarmee gemoeid is. Want de Heer kan in een ogenblik doortrekken, alles in een ogenblik verklaren waar een ander jarenlang in onderwezen moet worden. Onthoudt u dat? We spreken ook niet over de diepten. Ook daarin is onderscheid, maar de gang wat ze allemaal leren. Die Esthers. Wat zijn dat voor mensen dan? Die het doodsvonnis hebben vernomen. Schrik uw huis, want gij zult sterven. Daar wou Esther ook niet aan. Daar wil een mens ook niet aan. Die zit onverschillig in de kerk. Die loopt onverschillig over de straten van Vriezenveen. Die zoekt het genot van de wereld. En die wil van goddelijke en eeuwigheidszaken niet horen. Totdat die dierbare geest komt. Ik heb er niet om gevraagd, maar hij komt ongevraagd. En dan is het, mag ik het maar zo zeggen, ik weet het ook niet anders. Dan is het in één keer raak. En dat woord wat je leest, dat slaat naar binnen toe. En het slaat alles weg. Al je zekerheden, al je blijdschap. Alleen één ding blijft over. Ik wil God ontmoeten. En dat kan nog lang duren, dat kan kort zijn. Maar ik zal eenmaal in die grote eeuwigheid voor eeuwig buiten Gods liefde liggen. In de rampzaligheid. Dan is de doodstijding vernomen. Dat kan ook bij kinderen. En daar zien we wel naar uit. De doodstijding vernomen. Esther heeft het gehoord. En ze heeft bezwaren, want iedere kind van God, nou, daar kan die zich dan nog niet verhouden. Natuurlijk niet. Hij is onbekeerd. Die heeft ook bezwaren. Bezwaren. Wat voor bezwaren heeft een mens dan die de doodstijding thuis krijgt? Oh, zoveel bezwaren. Bezwaren hebben we allemaal. U heeft ook bezwaren tegen God. Dat hebben we vorige week gezegd. We willen liever niet dat er een God is. En als hij er is, waar bemoeit hij zich mee? En hoe durft hij mijn leven in zijn dienst op te eisen? Goed, hij is dan wel machtiger waarschijnlijk en ik zal daar wel moeten, maar ach, mijn hart krijg ik daar niet in mee. Ik wil zelf God zijn, mijn eigen leven inrichten. Dat bezwaar, oh, dat hebben we allemaal, die vijandschap. Gods kind dan, oh, dat ook hoor, ook dat ja. Maar nog meer, wat voor bezwaar heeft Gods kind dan? Nou, hij in de eerste plaats die grote vrees in zijn ziel. Hij heeft namelijk gehoord, in dagen dat ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. En hij kan niet bekijken dat daar nog iets aan te doen is. Er zijn meer bezwaren. Het kan zijn dat je gaat denken, ach heren, ik geloof niet dat ik bij uw volk hoor, nee hoor. Ik zal wel een verworpene zijn. Geen uitverkorene, want dan zou het in mijn leven toch wel anders zijn geworden. Er kunnen zoveel bezwaren zijn, zoveel verdenkingen zijn. Ook, God weet niet van me af. Heb je nou ooit een blijk van zijn gunst gehad? In 30 dagen, zegt Esther, nou, ik ben er geen 30 jaar, zegt u misschien, ooit door God geroepen. Die zal van mij wel niet afweten. Ik zal er wel niet bij horen. En voor mij zal het wel niet kunnen. Dat zijn de bezwaren van een mens die zo in de ontdekking wordt gebracht. Zondaar voor God geworden. De zonde die scheiding maakt. De dood die wenkt. En geen mogelijkheid tot zalig worden meer over. Ik zal er wel niet bij horen. Het zal toch wel niet kunnen. En dan gaat de geest, geliefde des Heeren, gaat overreden. En die gaat toch zo'n ziel brengen om de middelen te gebruiken. En dan gaat hij naar de kerk. En hij komt op zijn knieën. En dan gaat een Heer aanlopen. En dan komt het toch op een ogenblik dat het in zijn ziel gaat leven. Ik zal mijn rechter om genade smeken. Dat is die uitgaande daad. Dan moet die God heilig lastig vallen. Dan gaat hij smeken en kermen bij de troon van Gods genade. Heer, gedenk mij. En mensen een doodvonnis in zijn hart. Bezwaren die er zijn. De geest die één voor één die bezwaren wegneemt. En dan komt dat ogenblik, geliefde. En dat moet ook bij u zijn. Bij ons allen samen. Dat er ook een besluit gaat vallen. Dat is een wonderlijk ogenblik als een besluit gaat vallen. En men zegt zichzelf een raadsel hoor. Maar het gebeurt wel. En dan roep je het in je wanhoop uit. Ik weet niet meer, Heer, hoe het ooit goed kan komen. Maar of het wel goed zal komen. Maar terug kan ik niet meer. Die brug is opgehaald. Wanneer ik dan omkom, dan kom ik om. Maar terug naar de wereld, dat kan niet meer. Dan is er een besluit gevallen. Al weet die ziel niet hoe dat ooit goed moet komen. Ik zal opstaan. En tot de koning gaan. Dat besluit is gevallen. En dan gaan ze. Als Esther, met een bijzonder gewaad, een bijzonder gewaad, ja zeker. Wat dan? Hoe gaan ze dan uit dat de koning die ontdekte zondaar het dood van is gehoord? Het besluit nu gevallen, hoe gaan zij dan in hun gebeden? Zij gaan altijd, let daarop, geliefde, in diepe eerbied. Dat is het kleed waarmee we ze bekleed zijn, in een ontzaglijke eerbied voor dat heilige wezen Gods. Dat woont en troont in een ontoegankelijk licht. Vol eerbied en heilige vrees. Dat is het kleed. En bedunkt gemeente, dat het kleed leggen ze nooit meer af. Petrus zegt het ook tot de kerk. Tot aanscherping zijt met de ootmoedigheid bekleed. Dat blijft in het eerste, het tweede en het derde stuk. Dat is het kleed van de kerk. Dat is een koninklijk gewaad hier. Wat kan ze er niet verhouden? Nee, zegt ze. Zijn volle. Kom in mijn armen. Mijn naaktheid, mijn blindheid, mijn dwaasheid. En toch, zegt God. Dat is nou een koninkrijk, mijn kind. Zij met de ootmoed. Dat trekken ze niet zelf aan, hoor. Dat doet de godsdienst. Die buigt nog dieper om God te behagen. Maar dit is genadewerk. En die hebben één grote smart. Dat ze nog niet diep genoeg buigen voor God. Hun zonde nog niet diep genoeg beseffen. Zo gaat ze. In eerbied tot de koning der koningen. Als een helwaardige en verloren zondaar. Zijn de zonden die scheiding maken. En ze kunnen zich daar niet overheen werken. Zo gaan ze tot de koning. En dan staan ze net als Esther voor die geduchte majesteit. Maar er is een afstand. En zij kunnen tot God niet naderen. Daar staan wachters. Wachters, volk of niet. Wat zijn die wachters dan? Dan zie je de koning der koningen. En de wachters om hem heen, de engelen, jazeker. Maar het zijn toch wel bijzonder, zijn deugden, zijn eigenschappen. Wat zijn dat, lieve kinderen? De eigenschappen van God die jij ook, die jullie ook leren, mogen leren. Die eigenschap, nou, van zijn rechtvaardigheid. God kan niet de zonde door de vingers zien. Ik heb wel eens gedacht, hè. U ook, dat weet ik zeker. U heeft wel eens gedacht. Nou, God is zo groot. God is zo van liefde. Waarom kan hij dan niet al die mensen, er zijn er nu zo'n 7 miljard, zalig maken? Die hemel is toch niet te klein? Dan kunnen die 7 miljard mensen toch wel in. En al die miljarden daarvoor en daarna als ze nog komen. Waarom? Er hoeft toch een hel te zijn? God is zo vol van liefde. Alle mensen zalig. Oh, dat zou ik wel willen hoor. Er zijn er die zeggen, nee, dan zou ik niet in de hemel kunnen zijn. En ik weet wat u denkt. Dat dacht ik ook en soms denk ik het nog wel. Dan denk ik, oh ja, dat weet ik al, wat dat voor mensen zijn. Die willen alleen zijn natuurlijk. Die houden niet van om met al die massa's daar te komen. Die denken dat zij alleen maar uitverkoren volk zijn. De elite, om zo te zeggen. Ja, ja, begrijp het wel. Die zo graag niet spreken over hel en verdoemenis. Dus die zullen dat wel zijn. Die willen alleen in de hemel komen. Je gunt een ander niks. Ja. Zo leeft dat bij ons. En die zullen er ook nog zijn. Dat geef ik u ook nog gewonnen. Maar ik weet ook dat er zijn. Die zeggen, nee heren. Ik zou daar niet kunnen zijn. Want dan zou ik niet bij God zijn. Een God die rechtvaardig is. Die het onrecht niet kan doden. Een God die waarheid is, die gezegd heeft, en dagen dat ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Daar kan ik zijn. Maar een God die dan zijn woord intrekt. En zegt, nou ja, ik heb dat wel gezegd, maar achteraf bekeken heb ik dat wel gedaan, maar had ik dat beter niet kunnen doen. Kom, ik neem een woord terug, of zo. Ach, ik kan er nou niet over uitweiden, maar één ding. Al zou die God, dat zal die nooit zeggen. Vanmorgen, ons bekend, maken alle mensen zalig. Dan zal diezelfde God over 7 miljard of 20 miljard jaren kunnen zeggen, ja, maar daar kom ik ook maar op terug. Want die God is niet betrouwbaar. Die God, we hopen er vanmiddag van te spreken, is dan geen God van ja en amen. Maar een God, net als Ahasveros, vol van luimen en invallen. En net hoe het ligt, zo handelt hij. Is dat uw God? Waarom zegt het dan wacht? En zijn heerlijke wachters. Heb je ze wel eens gekust? Gekust? Ja. Die wacht in de staat is waarheid. Waarheid. God heeft gesproken, ik zal nooit hebben. Waarheid. En rechtvaardigheid. Onkreukbaar recht. Verdraait niet. Plooit niet. Schiet niet. Maar is zo rechtvaardig. Zo waarachtig. Zo krijgt de kerk hem lief. Wachters. En ze kunnen tot God niet naderen. Geliefde. Besluit is gevallen. Ze naderen tot God. Ze krijgen zichzelf te veroveren. Dat weten ze. Nou recht. Er is een wet die zegt. Dat de zondaar moet sterven. Er is een wet die zegt. Ik zal de schuldige geenszins onschuldigen. En na die wet moet ik sterven. En dat is rechtvaardig. En toch, ik begrijp het niet. Maar het moet, het kan niet, maar het moet. Ik ga mijn rechter om genade smeken. Zo gaan ze uit tot God, geliefde. En zo zitten ze in de wachtkamer. Want het is niet alleen, en dat is het heerlijke van Psalm 5, we hebben het gezongen. Alleen dat vroeg uitgaan, smeken tot God. In zeker opzicht van ijvervuur blakend. Want het gaat om een eeuwigheid. Dat is geen lauw binnen meer. Dat is een hartstochtelijk smeken en snikken met de troon van Gods genade. Genau, God, gena. Hoor een boeteling pleit. En zocht tegelijkertijd het wachten. Dat kunt u ook lezen op Psalm 5. En ik zal wachten. Wacht uitzien op het antwoord van mijn koning. Dan komen ze op een punt. Dan zijn ze uitgebeden, uitgezegd. Hebben al hun verlangens kenbaar gemaakt. En nou is het wachten. Dan is dat uitzien. Wat nou die koning der koningen over hen zal beschikken. Dan lopen ze met een bange vraag over de wereld. Hoe zal het nou uitvallen? Hoe zal het nou uitvallen? Daar zit de koning. Ze hebben een blik op zijn hoogheid en heiligheid mogen slaan. Daar zijn de wachters, de gewapende deugden Gods tegenover de zondaar. De afstand is niet te overbruggen. Ze staan daar en ze wachten. En toch, in de wachtkamer. Kan er wel eens hoop zijn. Die de Heer verwekt door zijn woord en geest. Hoe zal het vallen? Is er nog een volk dat dat wachten kent? Dan het ogenblik. Hoe lang heeft u moeten wachten? Dat het gebeurt. Wachten. De wachters, de wet die verdoemt, dan dat ogenblik. Kan zijn dat je in de kerk bent gekomen. Onder de bediening van de prediking, het woord der verzoening is het gebeurd. Het kan zijn midden in de nacht. Ik kon niet slapen. En toen uw oog vervuld met de genade Gods. Toen hij in het nachtelijk duister de gouden scepter heeft toegereikt. onder de prediking zijn Christus in al zijn volheid en heerlijkheid en gepastheid en dierbaarheid getoond. Misschien op het open veld, waar was u, liggend in de kelder, wenend voor uw God, maar een ogenblik in het leven, dat de Christus verheerlijkt wordt. En dan is er niet alleen de wet des doods, die blijft. Al denken ze op dat ogenblik dat hij er niet meer is. Dan krijgen ze een oogontsloten voor Christus. De volheid van zijn heerlijkheid, zijn vergevende liefde, zijn gewilligheid om de grootste der zondaren nog zalig te maken. En dan is dat een ogenblik, geliefde. Dan is het hart er zo vol van, als je die dierbare en schone middelaar Gods en de mensen mogen aanschouwen, dat ze aan zijn zijde willen vallen. En alles in hem roept. Deze Jezus. En niemand anders. Kan en zal en moet mijn zaligmaker wezen. En dan gebeurt het als zo God zijn gunst gaat tonen. Dan komt in de nachtelijke uren. Dan komt er in het nachtelijk duister toch wat licht. En wat zicht op Christus in al zijn heerlijkheid en volheid. De bloedende liefde als hij hangt aan Golgotha's kruis. Zoveel liefde snikte zich uit voor zulke verdorven mensenkind en helwaardig mensenkind als ik ben. Kan dat bestaan, heren? Kan dat bestaan? Het is het ogenblik dat ze naderen tot God. Daar ligt zoetheid in. Het is het ogenblik dat ze ook aanraken. Hoe dan met het verlangen, de gouden scepter, dat is Christus, aanraken met het verlangen. Geef mij Jezus, of ik sterf. Dat zijn tijden dat er ook een verlangen komt naar het heilige avondmaal. Maar dan gaan ze vragen, geef mij Jezus. Dan mogen ze hun hart uitstorten wat ze nou missen. Uw gemeenschap, heren, uw gemeenschap. Buiten Jezus is geleven. Dan begeren ze een maaltijd. Waar de koning met hen zal aanzitten. Maar weet u wat het is? Als ze dan aanzitten. Dat gebeurt. Nee, er wordt ons oordeel niet gevraagd vanmorgen. Als ze dan aanzitten. Dan komen ze erachter. Weet u waar ze erachter komen? Ze hebben Christus gezien. Ze hebben hun hart uitgestort. Het verlangen op hem gericht. Enige zoetheid in het zien van Christus hebben zij ontvangen. Een verlangen naar gemeenschap is gekomen. Zo diep, zo vol. En als ze dan daar zo mogen zitten, dan gaan ze dit nog leren. Haman zit ook nog aan tafel. Wat betekent dat? Haman zit op, dat is die aanklager, dat is de duivel. En die heeft nog een zeker recht van spreken, want die werd Esther. Gemeente, hoort u dat? Esther, zeg ik vanmorgen. Mijn kind, er is veel gebeurd. De koning heeft in genade op u neergezien. Maar die wet is er nog steeds. En Esther, u bent met alles wat er gebeurt, nog een kind des doods. En Haman kan zeggen, ja maar koning, het is goed hoor. Uw lieve vrouw, maar ze is Jodin. En u heeft toch mee toestemming gegeven voor die wet van mede en persen die nooit herroepen kan worden. Esther is en blijft een kind des doods. En dan kunt ge genoten hebben van de liefde Gods in Christus. Die gouden scepter aangeraakt, niet onbekend met de invloedingen van de liefde Gods. Maar Haman zit nog aan tafel. Betekent... Uw zaak is niet opgelost. Uw schuld staat nog open. De wet vloekt u nog. Een ogenblik was hij weg. Maar dan moet Esther zien aan de tafel met de koning. Daar zit Haman. De aanklager. En hij beroept zich op de wet van Meden en Persen. Hij beroept zich op God die toch gezegd heeft. Ten dagen dat gedaan van het zult gij de dood sterven. Voltrek dan het vonnis. Roept de wet. Roept de duivel. Klaagt mijn geweten mij aan. Haman zit nog aan tafel. En moet Esther opnieuw terug naar de wachtkamer. Dan laten we vanmorgen haar achter. Vindt u dat goed? Wilt u doortrekken waar God nog niet doortrekt? Daar laat ik haar vanmorgen achter. Aan God niet hoor. De wachtkamer. Opnieuw, Esther, in de wachtkamer. Er is veel gebeurd. De koning heeft een blijkje van zijn gunst gegeven. Maar Haman leeft nog. En de wet staat er nog. Zo'n ontdekte zondag kan veel zijn. Maar zolang de wet het zwijgen niet is opgelegd, kan een ziel niet sterven. En dan wacht het weer uitzien. Uitzien. Wachten. Wachten. Uitzien. Niet zonder hoop nu. Niet zonder hoop nu. Een stille verwachting die God niet zal beschamen. En ik kijk nog één keer in de wachtkamer vanmorgen. Dan zit Mordechai nog steeds. Hij zit ook uit naar morgen. Esther geweest bij de koning. Weer uitstel bedongen. Een ontdekte zondaar. Iets van de liefde Gods in Christus aanschouwd. Het verlangen wakker geworden. Geef mij Jezus. Maar weer uitstel gevraagd. Heere, ik kan nog niet sterven. Maar mijn schuld staat nog op. Weer in de wachtkamer. Daar zit ook Haman. Bent u dat? Haman. De Jodenhater? Nee. De Godhater. Dat ben ik ook. En Haman, u kijkt uit naar morgen. Wat verwacht u van de morgen? Haman verwacht er veel van. 'S morgens vroeg naar de koning. Mordechai aan de galg. Hij aan de tafel. Zijn blijdschap vergroot. En daarachter nog meer. Altijd maar meer. Maar Haman, je moet sterven. Nee, dat denkt Haman niet aan. Denkt u ook maar niet aan, hè? Spreek mij niet van zulke dingen. En u zit in de wachtkamer als Haman. Uitziende naar de morgen. Het kan morgen, gemeente, uw laatste dag zijn. Dat wist Haman ook niet. De galg voor een ander. Maar hij kwam er zelf aan. Morgen kan uw laatste dag zijn. Dit kan uw laatste dag zijn. Jongens, kinderen, gemeente. U zit in de wachtkamer. Ja, ik zie er nog eentje. Ik zie er nog een. In de wachtkamer. En we hebben ze wel eens gezien. Dat is zo bijzonder. Esther is ook bijzonder hoor. Hoop en vrees in haar ogen. Haman, dat is niks bijzonders, want dat zijn we allemaal. Levend met de dingen van de wereld voor ogen. Mag je er nog eentje? Esther, maar naar verder geleid. Na die grote zaak. Zij heeft niet alleen de scepter eenmaal aan mogen raken, maar is in haar handen geschonken. Christus haar deel geworden, aan haar hart gedrukt, vergevende liefde gesmaakt, met een drie-enige God verzoend. Dat volk zit ook in de wachtkamer. Zoveel liefde gesmaakt, en zo bedorven voor deze wereld, dat ze over alles wel eens kunnen heenkijken en uitzien naar de voorgestelde volkomenheid. Als God zal zijn alles en in allen, die verlangen ernaar om de wachtkamer te verlaten. Om intrek te nemen in de troonzaal des konings. Om daar eeuwig weg te zinken. In de liefde Gods. In Christus. En volk met heimwee. Uitziende. Naar de dag der dagen. God des levens. Ach. Wanneer. Amen. Laten we eten. En zo mocht uw woord nog uitgaan. En er blijft maar één gebed over dat het ook mag ingaan. Uitgaan. Ingaan. De Heere, zou het met bewustheid mogen zijn dat we nu onze plaats innemen. In die wachtkamer van het leven. Staande allemaal voor die grote eeuwigheid. Eén schrede. Haman, één schrede tussen uw ziel en de dood. Tussen mijn ziel en de dood. Onze ziel en de dood. Spreek ons niet van zulke dingen. En de kerk zegt, spreek van zulke dingen. Want hierbij leeft mijn ziel. Niet meer van een wereld die voorbij gaat. Die mij bedriegt en belicht. Maar de waarheid Gods. In alle scherpte toch de liefde wordt erin geproefd. En mag zo dat onder ons nog geschieden. Heere, wilt u de prediking nog zegenen met uzelf. En ons daar brengen waar wij niet wensen te komen. Om te zijn die we niet willen zijn. En die we ook nooit zullen zijn als u ons niet schenkt. Dat met verootmoediging te willen zijn. Omdat we onszelf er gebracht hebben buiten. Voorrecht om dan die wachtkamer te mogen leren kennen. Met Micha, ik zal uitzien. Ik zal wachten op de God, mijn huis. Gedenk ons naar de rijkdom uw barmhartigheden. De uitdeling van al onze zonden en schulden om. Jezus. Amen. vers 2. Slotstand van de 25e psalm, daarvan het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Neigt dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.